Dit is Regroup, de podcast van GroupM, aflevering 25. Ik ben Rick Duwater en naast mij zit, zoals gewoonlijk, Maiko Valentijn.
Hey Rick.
De kijktijd staat al jaren onder druk, maar nu is het echt uitkijken geblazen. Het nieuwe NMO laat namelijk een trendbreuk in kijktijd zien die vooral op specifieke doelgroepen, zoals 35-49, veel harder gaat dan ooit tevoren. Vanaf vorig jaar september zien we in sommige weken zelfs een halvering van het aantal minuten wat wordt gekeken. Wat is er aan de hand? Moeten we ons zorgen maken? Komt er een boycott? Is dit het einde van televisie of is de waarheid genuanceerder? En zodra de storm gaat liggen is het weer business as usual. We gaan hierover in gesprek met onze eigen Lowe Schut en Raymond Buter die dieper in de materie zijn gedoken. First things first. Raymond, kan je even kort de situatie uitleggen in een zinnetje of 5-6?
In Jippe-Janneke graag.
In Jippe-Janneke
graag. Die daling van kijktijd is al langer gaande. Eigenlijk sinds COVID hebben we natuurlijk gezien dat de toename van de non-lineaire kijktijd, dus het kijken naar videoplatformen, enorm is toegenomen. Omdat het aanbod ook is toegenomen. Resulterende denk ik in een kijktijdverlies van ongeveer 10% per jaar. Nou, er is sprake van een nieuw kijkonderzoek, waar we allemaal heel blij moeten zijn. Want we kunnen daar eigenlijk non-lineaire kijktijd koppelen aan lineaire kijktijd. Dus we kunnen daar krijgen het totale videobereik kunnen we onderzoeken. Dus allemaal eigenlijk zeer positief. Nou, uiteraard voor de intrede van het kijkonderzoek hebben we te maken gehad met testdata. Want we moesten kijken, omdat er sprake is van een nieuw onderzoek. Een nieuw onderzoekspanel, geleverd door Kantar. We moeten niet kijken of we daar dezelfde cijfers zien. We hebben dat uitvoerig geanalyseerd. 3 maanden voor de maand augustus. Er was al sprake van een trendbreuk, weliswaar minimaal. Nou, oké. Okay. Het nieuwe kijkonderzoek is 28 augustus van start gegaan. En opeens zien we gigantisch verval. En iedereen denkt van, oké, hoe zit dat? Nou, dan is het september, heel mooi weer. Nou, het zal wel door het weer komen. Nou, we weten allemaal oktober, november wat voor weer het is geweest. En die kijktijd bleef maar doordalen. Toen hebben we eigenlijk als industrie het initiatief genomen om, en dan praat je over een JIC, waar BVA, PMA en eigenlijk NMO, Screenforce partijen ook onderdeel van zijn, om een benchmark-analyse te doen. Om nogmaals alles onder de loep te nemen. Alles te onderzoeken of het nieuwe NMO eigenlijk wel klopt. Nou, wat blijkt? Alles klopt. Eigenlijk als we kijken naar het nieuwe kijkonderzoek, it ticks all boxes. Mm-hmm. Alleen, tijdens datzelfde onderzoek kwamen we erachter, en dat vind ik best wel een kwalijke zaak, dat er in augustus een panel-update is geweest. En die panel-update, en dan moet je denken aan het verversen van een panel, heeft geleid tot een extra daling van kijktijd. En dan praat je over 5% op de doelgroep 25-54, 4% onder 50-59 en 6% onder 35-49. En dat kijktijd, ja, wat ik zeg, dat wist niemand. Dat weten we nu dus. En dat is naar buiten gebracht, inderdaad.
En, dat vonden mensen niet leuk om te lezen.
En onmiddellijk, nadat dat naar buiten is gebracht, hebben de commerciële partijen hun beleid aangepast. RTL heeft het gedaan middels het aanpassen van doelgroepindices. Ik denk dat Talpa helemaal geen plan had. Maar die dacht, RTL of ADA doet ook iets. Laten we ook maar iets doen.
Ja.
En laten wij komen met een transitieachtige index van 3%.
Noemen ze dat niet een NMO-index?
NMO-index, inderdaad. Wat denk ik wel een betere duiding is. Want als we kijken naar AdAlliance. Eigenlijk past RTL AdAlliance het commercieel beleid aan. En dat is best wel een kwalijke zaak. Want dan wordt het onderdeel van een commerciële discussie. Dus ik had liever gehad, heb ik ook in de informatie gezegd, dat er bij spreken een eenduidig statement naar buiten was gegaan. Waar wij gewoon een eenmalige aanpassing werd gerealiseerd door de index. Nu wordt het gewoon een commerciële discussie.
Maar er zijn 1000 vragen die je kan stellen naar aanleiding van jouw betoog. De NMO-index vind ik overigens van Talpa ook niet per se het beste signaal naar de markt geven. Nee, want dat zou impliceren dat er iets met onderzoek mis is. Terwijl jij constateert, en dat constateren met z'n allen, dat het NMO-onderzoek kwalitatief zo goed op orde is dat het nu een betere databron is dan wat we hiervoor hadden.
Ja, eigenlijk deze situatie kent natuurlijk alleen maar verliezers. Want niemand eigenlijk was op de hoogte van deze trendbreuk. Van die extra trendbreuk, die panel update.
Dat is de grootste vraag die ik nu heb. Hè, voor als ik luister naar jouw verhaal, de panel update. Je zegt, we hebben in augustus te maken gekregen met de nieuwe data, nieuw onderzoek. Die panel-update is toen gedaan. Maar toen hadden we nog helemaal geen onderzoek. Toen begonnen we pas.
Ja.
Waar is die panel-update dan over geweest?
Ten opzichte dan moet je denken aan het ieder jaar worden gewoon panelleden ververst. En dat leidt altijd tot een bepaalde trendbreuk. In het verleden is dat ook wel eens een paar keer.
Maar hebben we het nu over SKO of over het NOM?
Je praat over het NOM.
Wel over het NOM.
Ja.
Dus de panel-update is gedaan richting eigenlijk de testdata.
Na de test, na 28 augustus.
Ja, en nog, waarom is die gedaan? Want je hebt het nu gehad over doelgroepen. Maar waarom is het zo belangrijk dat die update er kwam?
Ja, daar praat je over statistiek.
Mensen worden gewoon ouder.
Ja.
Dus op het moment dat je geen panel-update doet, dan heb je mensen die 34 zijn. Inmiddels zijn die al 35 of 36. En die zitten nog eigenlijk in de jongere groep. Als je die niet update, dan volg je eigenlijk niet het kijkgedrag op de goede manier.
Ja, dus hij was wel nodig, die update.
Ja. Maar het is natuurlijk een eenzijdige gedachte vanuit de publishers. En dat maakt de situatie nu best wel moeilijk. Om dit middels prijs op te lossen. Want dat is wat er gebeurt. Weet je wat? We hebben met z'n allen een probleem. Eigenlijk zijn we allemaal verliezers.
Ja, behalve zij dan. Want zij zetten zich eigenlijk buiten de verliezersdiscussie.
Nee.
Want zij lossen het probleem voor zichzelf op. Maar voor niemand anders in de industrie.
En dat is dus waar ik enorme moeite mee heb. En daarom vind ik het eigenlijk ook onacceptabel. Dat heb ik ook geschreven in een notitie richting adverteerders. Want ja, een beetje creativiteit.
Het is gewoon
vanuit de publisher. Een compensatieregeling.
Verdeelde
smart. We hebben cross-media uiteindelijk aan te bieden. Bij wijze van spreken, creëer een value pot voor dat percentage waarmee je de tarief verhoogt. Die value pot kan een adverteerder inzetten. Misschien voor de helft. Of afhankelijk van de mogelijkheden die nog gedurende het jaar ontstaan. Om uiteindelijk dit op te lossen. Want wat je nu gaat krijgen is namelijk een forse reactie vanuit BVA. Een forse reactie vanuit media agencies.
Maar is die reactie al geweest dan van BVA? Ik heb nog helemaal niks
gezien. Ik heb iets gelezen inderdaad.
Maar die waren toch ook betrokken bij dat vorige onderzoek?
Ze zijn betrokken bij het onderzoek. Maar het gaat hier niet over onderzoek. Het gaat hier over beleid. Uiteindelijk stapt NMO uit deze discussie. Je hoeft Johan Smit ook niet om, of iemand, Patricia Sonius, niet om een mening te vragen. Hoe Ad Alliance en Talpa hiermee omgaan. Want ze staan buiten deze discussie. Het is nu een discussie, dus inderdaad adverteerders, publishers en media agency.
Wat is de reactie van de adverteerders geweest? Die
zit op onze lijn.
Ja.
Alleen het roepen van we vinden het onacceptabel, dat lost natuurlijk ook niks op. En dat is eigenlijk wel waar ik over zit na te denken. Oké. Misschien moeten we met z'n allen wel bedenken. Misschien moeten de adverteerders dan daadwerkelijk ook daarbij een woord toevoegen. Om te kijken of ze op een andere manier hun brandingdoelstelling kunnen realiseren. Want feit is wel dat er natuurlijk minder ruimte is. Feit is wel dat deze trendbreuk ertoe leidt dat de beschikbare voorraad aan GRP's enorm aan het afnemen is. En dat uiteindelijk dan campagnedoelstellingen niet geleverd kunnen worden. Waar uiteindelijk ook de adverteerder slachtoffer van is. Dus het gaat linksom via de tarieven of rechtsom, want de marktindex wordt verhoogd of er wordt niet geleverd. Dus we moeten eigenlijk op een hele andere manier, we moeten eigenlijk een niveautje hoger even erboven gaan staan. Hoe moeten we hier in de toekomst mee omgaan? Hoe moeten we ervoor zorgen dat we wel gebruik maken van het medium televisie en zijn kracht? Want effectiviteit, volgens mij, het is niet een discussie over effectiviteit van het medium. Maar we moeten gaan nadenken hoe we op een andere manier onze brandingdoelstellingen gaan realiseren.
Kijk, je zegt de momenten dat je mensen bereikt via lineaire televisie staat de effectiviteit niet onder druk. Maar als je het hebt over kan het nog de pilaar zijn onder de plannen, in de mate waarin het nu de pilaar is geweest de afgelopen jaren, dan staat het natuurlijk wel onder druk. En het is natuurlijk van de zotte dat we met z'n allen constateren dat een medium terugloopt, maar dat het allemaal maar gewoon dezelfde inkomsten moet blijven houden, moet blijven groeien. Dat is toch vreemd? Dat heb je toch in geen enkele andere branche?
Nee, het is overleven. Daar komt het eigenlijk op neer. Kijk, DPG heeft niks voor niks RTL gekocht. En uiteindelijk, althans, heeft een intentie om RTL te acquireren, om het even mooi te zeggen. afhankelijk van de ACM. En Talpa heeft natuurlijk een gigantische uitdaging. Want die hebben geen... Ja, ze kunnen dat
maar dat zie je dan toch niet terug in het commercieel beleid?
Nee, uiteindelijk is ze proberen dat dus via prijs uiteindelijk te compenseren. De vraag naar het aantal GRP's neemt wel af, maar niet zoveel af als uiteindelijk de supply. Waardoor die prijsstijging noodzakelijk is om uiteindelijk een inkomstendoelstellingen te realiseren. Dat is wat er gebeurt.
Maar even een resume. De positieve constatering is het NMO staat.
Ja.
Dat is goed. De panel-update was nodig. Dus het is heel representatief.
Ja.
Dat is dus ook op orde. Maar wat is nu de vervolgstap? Want commercieel beleid is een gevolg van het feit ook dat wij accepteren met z'n allen dat het medium dus ongelooflijk belangrijk is voor ons. En is dat de juiste conclusie?
Nou, ik zie twee mogelijkheden. Eén, uiteraard gaan we gewoon in discussie met de publishers om te kijken welke vormen van communicatie wel mogelijk zijn. Want uiteindelijk bieden publishers meer aan dan alleen maar spots.
Mm-hmm.
Om een gedeelte van zeg maar, de prijsverhoging te compenseren. Naast het feit dat er een commerciële discussie plaatsvindt of überhaupt deze prijsstijging in bepaalde maanden noodzakelijk is. Want we zien ook bepaalde maanden waar er wel ruimte is. En dan wil ik uiteindelijk gewoon die ruimte kunnen benutten om uiteindelijk tot een betere prijs te komen. En het is vaak eenzijdig, er wordt iets bepaald en dat is dan een gegeven. Dus uiteindelijk, dat is de discussie die wij gaan met publishers voeren. Die gaan we op individueel niveau voeren met de adverteerders, uiteraard.
En heb je het over de maanden in deze zomer, bijvoorbeeld de grote sportzomer? Of,
Ja, de sportzomer, daar gaat natuurlijk de publieke omroep van profiteren. Want die hebben waarschijnlijk tijdens het EK wel die voorraad. En daar zie ik wel een uitdaging voor de commerciële publishers. Als het gaat om die maanden.
Ja.
Maar ja, het is maar één maand uiteindelijk, juni. Gedeeltelijk juli. Daar gaat het
Olympische Spelen hebben we ook nog. Ja, precies.
Ja.
Dus.
Ja. Tweede is uiteindelijk is ja, toch met adverteerders in gesprek gaan. Maar dat is uiteindelijk hoe dan wel brandingdoelstellingen te realiseren. Want de enige manier om dit op te lossen is niet om door continu geld in televisie te blijven pompen. Nee, om er op een andere manier mee om te gaan.
Ja.
En ja, de hoe, dat is natuurlijk het gesprek wat agencies met een adviseur en hun adviseurs met adverteerders moeten voeren.
Oké, dus we gaan niet aan de zijkant tomaten staan gooien. We gaan ook kijken naar oplossingen.
Nou, dan kijk ik ook meteen even naar Lois.
Ja.
Als het over oplossingen gaat.
Uiteraard. Nou, wat ik wel heel interessant vind, is dit is natuurlijk niet een nieuw gesprek wat we hier nu voeren vandaag. Ik bedoel, het is een nieuwe aanleiding. Er is ineens iets heel erg gebeurd, waardoor dat panel ineens is geüpdate, waardoor het ineens heel duidelijk wordt wat het effect is van dat mensen ouder worden en dat er minder gekeken wordt. Dat zeker de jongere doelgroepen minder kijken. Maar dit gesprek voeren we natuurlijk al jaren met adverteerders. Het is niet een nieuw gesprek. En ook de vraag, hoe moeten we omgaan met tv in onze media mix? Wordt het te duur? Moeten we minder inzetten? Is er ook eentje die we al jaren op die manier behandelen? Dus wat dat betreft is het ook wel een beetje business as usual. Maar de variabelen worden net iets anders. De kosten worden anders. Uiteindelijk het bereik wordt anders. Maar we doen hetzelfde als dat we altijd doen. Dat is kijken vanuit de communicatiedoelstelling. Welke mediatypen passen daar het beste bij? Voor welke doelgroep? Dus wat dat betreft is daar helemaal niet zo heel erg veel veranderd.
Maar zijn die alternatieven er dan ook? Hè? Want we hebben altijd het eeuwige argument wat we terugkrijgen. We zitten toch qua GP-prijzen op het niveau van het Oostblok. Dus de goedkoopste, laagste soort van prijzen van Europa.
Dat is een discussie van 5 jaar geleden, hoor.
Nou, die hoor ik nog steeds voorbij komen, ja, die argumenten. Dat... Want die worden vaak wel aangevoerd om de reden te zeggen. Dus kunnen we de prijzen verhogen, omdat het uiteindelijk gewaardeerd wordt zoals het wordt gewaardeerd. Is dat ingehaald inmiddels?
85% tariefkaartstijging over de afgelopen 6 jaar.
Nog steeds geef je niet helemaal antwoord op de vraag. Is het dan ingehaald?
Nee, want ik denk dat in andere landen hier ook sprake van is.
Ja.
Ja, dus daar zie je over het algemeen stijgende lineaire...
Dus tv blijft een relatief goedkoop bereiksmedium die brandingdoelstellingen
realiseert. Ja, maar als we kijken naar de digitale alternatieven, lees YouTube.
Mm-hmm.
Dan praat je over een tarief wat 5 keer zo laag ligt.
Ja, dus ook wat je ziet, hè, als je nu analyses maakt waar je een paar jaar geleden nog steeds zag dat tv echt die grote overhand heeft, is het nog steeds heel erg belangrijk. Maar wat ik wel heb gezien de laatste maanden in de nieuwste analyses, is dat het eigenlijk steeds dichter bij elkaar komt. We komen dichter bij dat tipping point. Dus waar je, wat wij altijd doen, hè, we maken scenario's. We kijken als we een bepaald aandeel tv inzetten, een bepaald aandeel digitaal, kan social zijn, display, video. Wat leidt dan uiteindelijk tot het beste merkeffect binnen de doelstelling van een klant? Wat we hier zien is dat je best wel veel scenario's krijgt die een beetje om het midden hangen. Dus waar je soms een aandeel van 60% tv in kan zetten, maar ook een aandeel van 60% digitaal. En dat het ongeveer hetzelfde oplevert. Je ziet ook niet dat de kijktijd daalt, wat dat betreft, in de breedste van de linie, maar vooral op lineaire tv. Dus die vinden we ook alweer ergens anders terug. Dus wat dat betreft maak ik me ook niet zoveel zorgen. Het is wel heel erg belangrijk hoe we omgaan met de concepten die we maken. En dat blijft denk ik ook nog steeds het gesprek van de dag. Ja, die 20 seconden TVC, soms zelfs 30 seconden TVC, gaat inderdaad niet helpen als we dat op deze manier blijven doen. Dus dat is denk ik wel een heel belangrijk onderdeel van het gesprek. Hoe zorgen we ervoor dat we ook onze content aanpassen, Russisch, dat we alle doelgroepen kunnen blijven bereiken?
Ja, het pleit bijna voor een mentale sustainability in het commercial blok om dus de 30, 40 seconden te verbannen om meer adverteerders kwijt te kunnen. Dat is eigenlijk wat jij zegt hier.
Nou, dat zou ook een oplossing zijn.
Ja, maar je leest van alles, maar wat je dus niet leest zijn creatieve oplossingen hoe het ook kan. En het is alleen maar gesteggel over gewoon ouderwetse manieren van denken. Ja.
En over een maand gaat het gewoon weer ergens anders over. Maar er komt niemand staat nu op met een creatieve commerciële oplossing. Ja, YouTube, maar dat is ook een perfecte plek om je video weer te verstoppen. Of gaan we straks dan de 20 en 30 seconden TV's daar allemaal wegplempen?
YouTube is niet de oplossing voor televisie.
Geloof ik ook niet. Maar nee. Je leest nu heel veel en iedereen blijft een beetje van... ja, waarom is het dit ons overkomen? Maar ik lees nergens gewoon een goede creatieve roep om het eens een keer anders te doen. Het is nu toch het moment om het anders te doen.
Nou, het is een creatieve roep, maar het is ook, hè, wat ik, Lois, als ik jou zo hoor, je hebt het over de scenario's, vind ik een heel interessant verhaal. Je schetst eigenlijk het aantal scenario's neemt toe. Als jij natuurlijk terug naar de discussie van Raymond, 85% prijsstijging over de laatste jaren. Dus als je die jaren terug zou gaan in de tijd, had jij misschien minder scenario's die je zou draaien.
Absoluut.
Nu komen er dus veel meer scenario's uit. En jij zegt, eigenlijk is het al een beetje om het even, welke keuzes je nu dit moment maakt als het gaat om bereiksdoelstellingen.
Ja, het hangt natuurlijk altijd af van de adverteerder en de doelgroep. Laat dat even duidelijk zijn. Het is gelukkig geen one size fits all wat we hier doen. Maar je ziet zeker dat het dichter bij elkaar komt. En niet per se vanuit een bereiksperspectief, want daar kijken we eigenlijk helemaal niet naar. Natuurlijk, bereik is een van de belangrijkste middelen om impact te maken, maar het is een middel en niet het doel op zich. Dus wat wij natuurlijk gewend zijn hier te doen bij GroupM is, we kijken naar drie dingen. We kijken naar impact, bereik, hoeveel mensen kun je dan ook daadwerkelijk die impact realiseren en tegen welke kosten. En dat spel spelen we continu. En wat gebeurt er als tv duurder wordt? De kosten worden hoger, waardoor het minder aantrekkelijk wordt. En ik denk wat een van de belangrijkste dingen ook is, is die fragmentatie is enorm. Hè? Dus we gaan enorm versnipperen. Dus ik hoor ook al, is YouTube dan de oplossing? Is iets anders dan de oplossing? Het is niet één ding wat de oplossing is. En ik denk dat dat de grootste uitdaging juist is. Met die fragmentatie, we zullen moeten gaan nadenken over hoe we alles het beste met elkaar gaan combineren. En ook zorgen dat concepten daarop aangepast kunnen worden.
De merken met de meest diepe zakken, dat die het gaan redden. Als je overal aanwezig aan moet zijn en continu om die merkboodschap maar over te brengen.
Nou, dat weet ik niet. Want het is wat dat betreft natuurlijk ook vrij laagdrempelig. Het liefst wil je pas stapelen in kanalen op het moment dat het nodig is. Want die ontdubbeling die is niet altijd nodig. Dus ik denk niet dat dat per se waar is. Want het is ook heel laagdrempelig. Als kanalen als social wel belangrijker en groter worden, is het veel makkelijker om daar content voor te creëren dan voor lineaire tv. Ja, dus ik denk dat het juist laagdrempeliger wordt. Nou, laten we het alleen nog niet hebben over alles wat er rondom AI gaande is. Waardoor de speed to market uiteindelijk om content te creëren, of dat nou een commercial is of iets anders, ook veel makkelijker wordt voor adverteerders. Waardoor ik denk dat die kans alleen maar groter wordt dat je laagdrempelig kan instappen.
Je schetst een aantal oplossingen. We hebben het nog niet gehad over de rol van de adverteerder hierin. Zijn die hier klaar voor deze transitie? Want we merken toch wel dat we in heel veel van onze klantrelaties toch ook voor een groot deel gestuurd worden op het belang van het medium tv. Is die transitie, zie jij daar verandering in ontstaan vanuit jouw rol? Dat er ruimte meer ontstaat om dat ook te kunnen challengen?
Ja, ik denk het zeker. Absoluut nog niet elke adverteerder, want hoe vaak de vraag nog komt, hoe gaan we om met tv in de briefing en er gebriefd wordt op een tvc, dat blijft natuurlijk nog steeds gaande. Maar je ziet ook adverteerders die daar veel beter mee omgaan. En wat ik merk dat heel erg helpt, is zorgen dat je onderzoek en data hebt om dat te kunnen ondersteunen. Want het is ook best wel spannend als je bepaalde kanalen als een display of bepaalde social kanalen ineens gaat inzetten voor die grote merkdoelstelling. Moet je ook wel daadwerkelijk kunnen aantonen dat het iets doet voor merken. En ik merk nu we steeds beter in staat zijn om met onderzoek aan te tonen wat alle andere kanalen ook kunnen leveren, dat het wel makkelijker wordt. Maar ja, het liefst in dit gesprek voeren we eigenlijk wat mij betreft al veel te lang. Maar zouden we met het reclamebureau, de adverteerder en het mediabureau gezamenlijk die keuzes moeten maken, zodat je je mediastrategie erop kan aanpassen en ook het gedrag van de consument kan blijven volgen, in plaats van creatie of doelstelling first, wat dat betreft.
En de auditor ook niet vergeten in deze, die een belangrijke rol heeft om natuurlijk de KPI's vast te stellen op wat maakt het eigenlijk een goed mediaplan.
Ja, dat ook.
Wij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in. Lois schetst eigenlijk een hele lijst aan mensen die hier een verantwoordelijkheid heeft om dit op te lossen. Zie jij de ruimte om met de publishers hier ook het dialoog aan te gaan om vooral constructief te gaan kijken wat we kunnen doen? Welke twee stappen zouden we kunnen nemen in de komende tijd in de dialoog met hen om dit wel te doorbreken? Want uiteindelijk zijn dit wel de partijen die fantastische content maken, waar wij heel graag de merken die wij vertegenwoordigen dichtbij willen brengen. Zie je daar oplossingen?
Ja, ze kunnen daar een rol in spelen. Uiteindelijk bieden ze meer aan dan alleen maar GRP's in standaard blokken. Ze bieden content aan. De mogelijkheid om ook binnen met AdAlliance te praten over Videoland. Welke contentmogelijkheden dat creëert. Volgens mij staan daar de eerste mogelijkheden ontstaan daar. Dat zijn allemaal uiteindelijk mogelijkheden waar we graag over met ze willen praten. Om te kijken dat uiteindelijk gaat het om doelstellingen. Niet zozeer om uiteindelijk... De prijs is een middel om tot een doel te komen. Uiteindelijk wil je kijken naar een bepaalde investmentoptimalisatie. En daar willen we graag de discussie met publishers aangaan, ja.
En fast forward, 3 jaar vooruit. Lois zegt ook al terecht. We hebben dit gesprek al heel erg lang. Het voelt wel, je gebruikt zelf het woord tipping point, waar het gaat over scenario planning. Je komt in een andere situatie. Fast forward, en aan jullie allebei de vraag. Waar staan we over 3 jaar in dit gesprek? Wat is er fundamenteel veranderd aan deze discussie?
Nou, ik heb altijd al gezegd dat we in een soort van tussenfase zitten. Waarom zitten we in een tussenfase? Uiteindelijk is het grote scherm is natuurlijk nog steeds het meest impactvolle voor die adverteerde doelstelling. Alleen, als we die beweging krijgen van lineair naar SVOD, dan zijn die niet meer te monetizen. Want daar vinden geen advertentiemogelijkheden plaats. We zien natuurlijk de eerste stappen naar AVOD. De mogelijkheden om ook bij uiteindelijk lineaire streams te adverteren. Videoland opent tiers, maar heeft nog te weinig schaal. YouTube heeft wel veel, uiteraard. Maar uiteindelijk de contentcuratie moet daar nog plaatsvinden om tot echt goede plaatsingen te komen. Maar we weten allemaal dat de Netflixen, de Disney's, de Amazons allemaal gaan komen. Ook OTT wordt groter. Daar gaan mogelijkheden ontstaan. Want 80% van de kijktijdconsumptie vindt nog steeds plaats op het grote scherm. Dus het is een tussenfase waarin we zitten. En uiteindelijk gaat het medium, noem het even het grote scherm, nog steeds een hele belangrijke rol spelen in de communicatiemix.
Maar dan ook weer in combinatie met het gesprek wat we net hebben. We maken net een zijstap dat we zeggen, misschien moeten we wel zeggen, je moet kortere commercials gaan maken. Aan de andere kant is dat wel weer het moment dat als je in de zeer vertrouwde omgeving van de streamingdiensten terechtkomt, dan wil je gewoon godvergeten goede content hebben. Dus eigenlijk draait dat de discussie weer volledig om, waarbij de reclamebureaus vooal moeten gaan voelen dat ze fantastische, onderhoudende, entertainende, briljante campagnes moeten maken.
Kort kan ook goed zijn, hè?
Kort kan ook goed zijn.
Kort kan ook goed zijn.
Ja.
Nou, en uiteindelijk heb je natuurlijk ook alles rondom addressability wat gaande is. Hè? En ik hoop dat dit het gesprek ook anders gaat maken. Over 3 jaar, nou laten we dan hopen dat addressability er is. Los van dat er natuurlijk al heel lang is in alle andere kanalen. Wat ook maakt dat je ook weer, als je denkt vanuit een concept, kortere content, je kan veel beter gaan nadenken over welke boodschap bij wie en over alle kanalen heen. Wat hoop ik een beetje dat beeld van offline versus online wat dichter bij elkaar gaat trekken. En waardoor het gesprek sowieso anders wordt.
Dus een positieve toekomst.
Ja,
nou, dat is sowieso een heel mooi einde van deze podcast. De roep om creativiteit, die is groot. Ik hoop echt dat iemand gaat opstaan. Raymond, gaan we nog wel verwachten dat adverteerders de boel gaan boycotten? Of wordt het gewoon een rustige periode? En zoals we het al eerder zeiden, business as usual.
Wordt geen rustige periode. Boycott slaat nergens op, uiteindelijk. Maar we moeten wel gewoon in discussie. En natuurlijk, als de hakken in het zand gaan, ja, dan vind ik ook dat we daar op een bepaalde manier mee om moeten gaan.
Ja, dus de alternatieven. Ja. Onderzoeken zijn heel belangrijk. Ja. Creativiteit is belangrijk. Creativiteit en oplossingen. AI hoor ik voorbij komen. Addressability hoor ik voorbij komen. We hebben heel veel werk te doen de komende 3 jaar.
De tijd van ouwe hoeren is voorbij. Opstropen die mouwen.
Een hele korte podcast van maken, want we moeten aan de slag, Rick.
Ja, we moeten aan de bak.